Welkom bij In Contact, de podcast over de historie van de contactlens en de komst van de contactlens naar Nederland. De aanleiding is het 75-jarig bestaan van de harde corneale lens zoals we die nu kennen. Maar hoe is die contactlens eigenlijk naar Nederland gekomen? Middels een serie van persoonlijke gesprekken proberen we de geschiedenis van de contactlens in Nederland in kaart te brengen. En 1948 is dus wel een cruciaal jaar. 28 februari 1948 werd het eerste patent door Michael Toohey ingediend voor de harde corneale contactlens. Maar er is meer. In 1948 was er ook een groep in Nederland die samen begon te werken met de oogheelkunde en dus de optiek, Oculenti groep. En die zijn belangrijk geweest, zagen we in de vorige episode al, voor de ontwikkeling van de contactlens. We gaan daar verder over spreken met de zoon van de oprichter van die club, met Michiel Friedrichs. We gaan het hebben over zijn vader, Henk Friedrichs. En we gaan ook kijken hoe de eerste contactlenzen in Nederland werden gefabriceerd. En daarnaast gaan we op bezoek bij een ervaringsdeskundige, iemand van het eerste uur. Hoe was het nou om die vormstabiele contactlenzen te dragen? En hoe kwam je daar eigenlijk aan? We gaan op een bezoek bij, voor mij in ieder geval, heel bijzonder iemand. Nog heel eventjes terug naar 1948, die eerste 1948 en Michael Toohey in de Verenigde Staten. Het is volgens historicus Richard Pearson, met wie ik veel contact heb gehad over dit project, naar de historie van de contactlens, en die daar een prachtig wetenschappelijk artikel over heeft geschreven, gepubliceerd dit jaar in Contact Lens and Anterior Eye. Hij stelt erin dat het verhaal dat Toohey per ongeluk de corneale lens ontdekte toen hij een scleralens aan het slijpen was op een draaibank en de periferie, hè, dus de haptische zone, eraf viel, dat onwaarschijnlijk is. En dat mogen we waarschijnlijk als een broodje aap beschouwen. Wel probeerde hij die eerste harde lens op zichzelf uit. Hij was een myoop van 4 dioptrie en op zijn vrouw, die 7 dioptrie myoop was. En met succes dus, een lens die op de cornea rustte en ook daar bleef zitten. Een andere mythe is dat de lensgeometrie van die eerste Toohey lens, zoals wel beweerd wordt, een monocurve zou zijn. Een sfeer. Maar dat is niet waar. Het is een bicurvige lens waarvan de periferie ongeveer 1 mm breed was, met een centrale grote optische zone van 9,5 mm. En de perifere radius, om het verhaal even compleet te maken, die was dan halve millimeter vlakker dan een centrale deel om de afvlakking van de cornea naar de periferie, hè, de excentriciteit zoals wij nu weten, te compenseren, werd de lens 0,3 mm vlakker aangepast dan de vlakste cornea-radius, met een traanfilm dus van min 1,5 dioptrie. Nou, hebben we dat ook helemaal helder. Torische varianten van de lens waren niet beschikbaar. En ja, wat wekt de verbazing is dat de lens, zoals men die beschrijft, succesvol is bij corneaastigmatisme tot wel 5 of 6 dioptrie. En zelfs 8 dioptrie is beschreven. Dat lijkt onlogisch. Een andere ervaringsdeskundige die schrijft ergens dat de lens niet bij astigmatisme boven de 2 dioptrie moet worden aangepast. Dat lijkt een wat realistische stand van zaken. Nou, Toohey, of dat hij helemaal alleen die eerste lens heeft ontwikkeld, is onduidelijk. Hij werkte in ieder geval samen met Xavier Villegrain. En die twee pioniers werkten dus samen, kregen oneenigheid. Villegrain schreef in 1979 dat, ik zal het in het Engels zeggen om het precies weer te geven, personal distrust and greed disturbed our relations, finally breaking them. Dus de relatie werd verbroken. Maar Villegrain heeft nooit echt geclaimd de uitvinder van de corneale lens te zijn. Dus of dat de aanleiding van het dispuut is, is onduidelijk. Maar wel is gesuggereerd dat schuldgevoel over dat feit en over de oneenigheid met Villegrain een rol heeft gespeeld in de tragische zelfmoord die Toohey pleegde op 28 oktober 1968. Maar of dat het waar is, is niet echt goed onderbouwd. Tui ligt begraven op de Cross Cemetery in Culver City in Los Angeles in de VS. En zoals gezegd mogen wij hem toch wel beschouwen als de vader van de corneale lens. Maar ik wil er nog één ding aan toevoegen. Dat vertelde ik al in de vorige podcast. Er zit een klein addertje onder het gras. En dat is dat er eerder al een patent is ingediend. Die is alleen nooit goedgekeurd. En dat patent voor een PMMA corneale lens is van Dennis England. Opgeleid aan Ohio State University in de VS. Een toonaangevende optometrieopleiding die nog steeds bestaat. En hij sneed met een glassnijder, echt vrij letterlijk, een klein lensje uit sclera lenzen. En dan werden de lensrandjes afgezoet, zoals we dat met brillenglazen ook doen. Dus rondgemaakt. En dat waren dan de eerste corneale contactlenzen. Die glassnijders en die eerste lenzen, de PMMA sclera lenzen zonder centrum, zeg maar, die zijn te zien in het contactlensmuseum van Pacific University in Forest Grove in Oregon. Als u eens in de buurt bent, ga daar zeker kijken. Dennis England probeerde tot twee keer toe dat patent, wat dus wordt afgewezen, aan te vechten. Een hele kostbare en frustrerende operatie. En het lukte ook niet. Een van de reden was dat het concept contactlens, een lens op het oog, niet werd voetgekeurd. Hij is daar dus ook mee gestopt. Maar hij heeft dus ook niet echt de krediet gekregen die hij eigenlijk wel verdiende misschien. Voor het mede uitvinden van de corneale lens. Maar toch eindigt het verhaal Dennis England niet helemaal in mineur. Want hij zou later een bedrijf oprichten. Een bedrijf dat nog steeds bestaat, geleid door zijn zoon Robert England. Dat zuigertjes maakt voor het uithalen en inzetten van lenzen. Sclera lenzen in eerste instantie en later corneale en ook zachte lenzen. En de naam van het bedrijf zullen velen van ons in onze professie herkennen. De DMV Corporation, de DMV zuigertjes, waarvan de D in DMV staat voor Dennis. Helemaal onbemiddeld is de familie England dus niet uit dit hele verhaal van de ontwikkeling van de contactlens gekomen. Laatste anekdote over de sclera lens, voordat we definitief overgaan naar de corneale lens. Het grote probleem met sclera lenzen was corneaal edeem. Dat werd beschreven door een meneer Settler, CHS Settler. En dat wordt dan ook Settlers Veil genoemd. Meneer Settler was afkomstig uit het Pruisische Rijk. En in 1935 beschreef hij het eerst de haze like tobacco smoke, waar je dan doorheen zou moeten kijken als contactlensdrager. En dat kon al na een paar uur lensdragen ontstaan. Nou, we weten dat dat corneaal oedeem is dus. Daardoor was het concept sclera lenzen natuurlijk wel ernstig beperkt. En dit werd dus door deze kleinere corneale lenzen ondervangen. Geen Settlers Veil meer. Terwijl in die tijd, er was een enquête onder oogheelkundigen in 1949, werd het probleem Settlers Veil nog beschreven als het grootste probleem van de contactlens. Mensen gingen wazig zien door het corneaal oedeem. En vooral dat praktische aspect werd als problematisch gezien. Niet zozeer fysiologische gevolgen. Misschien dat men niet eens helemaal door had wat voor gevolgen het waren voor de corneaal. Maar het algemene advies in die tijd voor een succesvolle lens werd dus herschreven van de cornea mag niet geraakt worden door de lens. Wat natuurlijk met sclera lens het geval was, naar de aanbeveling dat een lens de cornea niet mag beschadigen. Nou, dat was dus juist iets wat die corneale lens niet deed ten opzichte van een sclera lens. Al bleek later dat PMMA natuurlijk geen zuurstof doorliet met nog wat gevolgen. En de volgende ontwikkeling is dan de ontwikkeling van de zuurstoflatende harde lenzen met grote gevolgen, verdere grote gevolgen voor de corneale lens. Maar zelfs de sclera lens werd toen opnieuw eigenlijk nieuw leven ingeblazen. Eind jaren 80 van de vorige eeuw. Daarover gaan we in een andere podcast met Simone Visser uitgebreid verder praten. Maar nu is de corneale lens in Nederland. Ja, en ik reis daarvoor opnieuw af naar Bilthoven. ik ga op zoek bij een echte ervaringsdeskundige.
Ja, dus ik ben hier in Bilthoven op de Geelgorslaan. En we zijn eigenlijk weer terug in Bilthoven. En hier ligt ook een deeltje historie. In ieder geval uit een hele betrouwbare en directe bron. Ik zit hier namelijk bij mijn schoonmoeder. En die heeft, en we hebben het nu over begin jaren 60, 1960 om precies te zijn, als een van de eerste in Nederland, of in ieder geval bij de eerste lichting generatie, harde contactlenzen aangemeten gekregen. Waar was dat precies?
Dit was in Amsterdam in het Wilhelmina Gasthuis.
En hoe kwam je daar? Hoe kom je bij die contactlenzen? Je had geen internet?
Nee, dat bestond helemaal niet. Ik droeg een bril en die droeg ik al eigenlijk vanaf mijn zesde jaar. En daar had ik een beetje een hekel aan gekregen. En toen hoorde ik dat je tegenwoordig, in die tijd dus, lenzen kon krijgen. En dat die aangemeten werden bij een oogarts in het Wilhelmina Gasthuis.
Je had niet zo heel veel sterkte, of tenminste je had een redelijke sterkte.
Ik had als sterkte had ik -3, dus dat viel wel mee. Maar,
maar zonder door het leven, dat was geen zonder, optie natuurlijk.
Zonder ging helemaal niet. En in die tijd deed ik heel veel voor mijn vader. En we hadden een hele goede relatie. En toen had ik het er zo over. Toen zei hij, weet je, dan mag je van mij die lenzen hebben. Die lenzen waren toen, voor die tijd dus, heel erg duur. En wel 275 gulden. En als je nagaat dat het minimumloon pas in 1964 85 euro in de week werd, jeetje, kan je nagaan dat het loon toen veel minder was.
Ja, want je werkte bij de PTT toen.
In 1960 zat ik natuurlijk op school, maar ik zat bij de telefoondienst in 1964. En daar had ik inderdaad 85 of 84 gulden in de week.
Ja, en die 275 gulden, dat was dan voor een paar lenzen, denk ik, hè?
Voor twee lenzen. Ja.
Hey, en je kwam daar dus. Ze hadden wel wat ervaring met contactlenzen, maar voelde het ook als speciaal? Want je kende natuurlijk niet veel mensen in je omgeving die contactlenzen had.
Nee, niemand in mijn omgeving droeg contactlenzen. Ik was dus de eerste. ik weet alleen dat ik thuis kwam en dat ik helemaal niet blij was met die lenzen, want het paste op de een of andere manier niet. In die zin, het irriteerde me mateloos.
Letterlijk, ja.
Letterlijk, ja.
En het waren harde lenzen, hebben we het over, voor de
duidelijkheid. Dat waren grote harde lenzen. En als ik die in mijn ogen deed, dan werden mijn ogen heel snel rood. Ze zaten dus niet goed. Ze waren niet goed aangemeten. Ja. Ja, dat concludeerde ik toen niet in mijn onnozelheid. Maar nu achteraf wel.
Want ze hadden wel verteld, je moet eraan wennen, neem ik aan. Even voor de podcast. Het waren harde corneale lenzen. Maar dan niet die hele kleintjes, maar iets groter. Maar geen sclera lenzen. Dus jij probeerde te wennen. Maar...
Ja, dat heb ik 2 weken, 3 weken geprobeerd. Als ik uit school kwam, dan zat ik weer met die lenzen te klooien. En na 3 weken was het nog hopeloos. En toen dacht ik, weet je, ik pak wel mijn bril.
Ja, ja.
Einde verhaal.
En in die zin, je bent niet teruggegaan om je geld terug te vragen? Of...
Nee, ach, ik had het trouwens vreselijk druk. Ik zat voor mijn eindexamen. Ik deed thuis heel veel. En ik dacht, nou ja, Suda, laat maar.
Ja, ja, maar er zit dan wel een klein staartje aan het verhaal, want later kreeg je een vriendje.
Nou, dat was inderdaad een paar maanden later. Ik was op een soort van feestje van allemaal nog ex-gangers van het Amsterdamse Lyceum. En ook nog
de middelbare school, hè?
School. En ook nog van lui die erop zaten. Waaronder dus dit vriendje van me, die had me dus ook meegenomen. Nou, en...
Jan
heet hij. En van daaruit ben ik toen bij hem thuisgekomen. En tot mijn stomme verbazing hoorde ik toen dat zijn vader oogarts was, die in het Wilhelmina Gasthuis werkte en daar lenzen aanpaste.
Ja,
En de meneer in kwestie was dus een van de oogartsen, of misschien wel de oogarts.
Dat was de oogarts.
De oogarts, je herkende hem ook.
Ja, ik kwam daar binnen en ik was stom verbaasd. En ik zei, ik ken u. En toen zei hij, hoezo? Ik zeg, van het aanmeten van ooglenzen.
Ja.
En toen zei hij, oh, hij zegt, en nu? Ik zeg, ik draag geen lenzen, want ze zijn niet goed voor mijn ogen geweest. Oh, zei hij, toen, je had terug moeten komen. Ik zei, ja, in mijn onnozelheid en de drukte en alle toestanden heb ik er niet aan gedacht.
Nee, en het was ook...
Het was ook toen niet, eigenlijk not dan om
zoiets. Nou, dat bedoel ik een beetje. Een bepaalde hiërarchie natuurlijk. Ja. En zeker als meisje. Want hoe oud was je? Waar hebben we het nu over?
Ik moest toen nog 20 worden.
Ja, dus ja. En je ouders waren er niet op dat moment om je even aan het handje mee te nemen.
Nee, nou ja, mijn moeder was natuurlijk overleden. En ja. Mijn vader, die had het meteen helemaal bij mij neergelegd. Want hij had het zelf veel te druk.
Ja. Ja.
En hij dacht, ik heb haar de centjes gegeven, zoals beloofd. En voor de rest, ze redt het wel.
Ja, en dan ga je als meisje van 20 niet snel terug naar zijn oogarts om even te zeggen, hey joh. Nee.
Ja, ik durfde niet eens.
Nee, maar later ben je wel lenzen gaan dragen, hè? Je hele leven bijna.
Ik ben weer met lenzen begonnen in Groenekan en toen was ik 30.
Ah, ja. Ja. Nou ja, later bij mij, bij Merks, ook nog wel eens geweest met de lenzen, kan ik me goed herinneren. Later ook weer de zachte lenzen, dus en nu intraoculaire lenzen, dus je hebt alle lenzen.
Ja, ik heb alles gehad.
Ja, ja, ja.
Harde, zachte, kleine, harde, zachte lenzen. En ik moet zeggen dat ik uiteindelijk de zachte lenzen toch het fijnste vond.
Ja, ja, ja.
Die waren groter dan die kleine harde lenzen. Mm-hmm. Maar die kleine harde lenzen, als ik de kinderen naar school bracht, en dat was een zanderige vlakte.
Mijn vrouw dus, ja.
Toen kwam er een keer een zandje of zoiets onder mijn lens. En ik moest nog naar huis, dus ik ging eerst daarna naar huis. Toen was mijn oog ontstoken en moest ik van die harde lens af.
Ja, 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 ja. Nou ja, een veel gehoorde klacht, zeker. En dus wat dat betreft, dit is een podcast over de historie van de contactlens, inclusief de zachte lens. Maar nou, wat ik zeg, je bijna het hele traject. Het enige wat je niet hebt gehad is dan die grote sclera lens. Ik heb ze hier liggen. Die originele waren zelfs van glas.
Onvoorstelbaar.
Nou, hier zit een hele grote barst in. Ja, dat moet heel nog niks vergeleken met die van jou. Weet je nog hoe lang je eraan moest wennen? Wat ze dat zeiden? Elke dag een uurtje langer of zo?
Ik kreeg eigenlijk helemaal geen informatie mee. Oh. Het was zo van, je neemt ze mee. Oh. En dan ga je maar ermee proberen. Okay. En dan heb je wel tijd nodig, want pas niet meteen. Maar neem die tijd en dan wen je er wel aan. Nou, na 3 weken was ik nog geen stap verder. En dacht ik, dit kan niet de bedoeling zijn.
En weet je nog dat je dan 's nachts moest je ze droog bewaren?
Die waren er gewoon droog. Dat hoeft helemaal niet in speciale vloeistof. Trouwens, ik weet helemaal niet of je die toen wel had.
Nou, in begintijd niet. En die lenzen waren van PMMA. Die lieten wel geen zuurstof door. Maar die kon je wel goed droog bewaren.
Ja. Alleen, ik wou zeggen, ik weet niets van vloeistoffen.
Nee, nee. Nou, wat dat betreft hebben we grote stappen op gemaakt natuurlijk naar hoe de lenzen nu zijn. En door heel even terug naar het WG-terrein. Want daar hebben we het eigenlijk niet eens over gehad. Maar we hebben het dus over eigenlijk Amsterdam Centrum. Westkant Amsterdam Centrum. Dat was het Wilhelmina Gasthuis. Ja. Genoemd naar prinses Wilhelmina.
Dat zou wel.
En ja, het is nu het bestaat nog wel, het complex, het hoofdgebouw ook. Sommige gebouwen zijn opnieuw gebouwd. Maar een aantal van de oude gebouwen staan er nog. Waaronder, ik ben daar laatst nog even eens kijken, want ik woon daar niet zo heel ver vandaan. Het gebouw Ogenkulle, met aan de ene kant zijn twee kunstwerken. En aan de ene kant heeft de kunstenaar iets met dag gedaan en de andere met nacht. Dus de dag is zon en dame, volgens mij.
Ja.
En aan de andere kant is het een uil, dat is van de nacht. Nou ja, het zicht, dag en nacht verschil. Nou ja, mooie symboliek in ieder geval.
Ja.
En nu zijn het allemaal woningen en start-ups, ook met veel artiesten. Maar je kan nog zien, want ik heb hier dus de originele foto's liggen Van dat artikel in de Margriet van april 1960. Ja, en dan zie je de ramen. En dat zijn nog wel dezelfde ramen. We hebben net zitten kijken. We denken dat het op de eerste verdieping was. Hè?
Ja.
Nou goed, daar ligt jouw historie van de contactlens. En het is leuk om dat verhaal eens van een van de eerste dragers te horen. Dus dank je wel.
Heel graag gedaan.
Ja, vanaf hier gaan we verder in gesprek met Michiel Friedrichs dus, zoals aangekondigd. De firma Friedrichs is wereldberoemd in heel Nederland in ieder geval. En ja, als je het nou hebt over lenzen slijpen, we begonnen met Christian Huygens natuurlijk in de voorgaande episodes. Daar is de firma Friedrichs daar altijd wel, heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Het lenzen slijpen, apparatuur leveren voor, enzovoort, enzovoort. Daarmee is het cirkeltje in ieder geval een beetje rond. We gaan nu vooral kijken naar de komst van die allereerste corneale lenzen die mijn schoonmoeder dus zojuist beschreef en droeg naar Nederland. En de fabricage van die eerste contactlenzen in Nederland.
Dit is Eef.
En ik ben Michiel Friedrichs.
We zitten hier in Amsterdam, hier op bijna steenworp afstand van waar ik woon. Zeker loopafstand. En ik zit hier dus met Michiel Friedrichs en we gaan het hebben over de historie van de contactlens. En daar speelt jouw vader een hele mooie rol in. Maar we beginnen even bij jou. Wie is Michiel Friedrichs?
Ik ben geboren in 1943 en ik ben in de zaak gekomen in 1967. En mijn vader was toen al 60 en die heeft zich langzaam teruggetrokken. En vanaf 1972 deden we het bedrijf met mijn broer samen. Mijn oudste broer was de brilleman. En mijn broer Henk deed horlogerie. En ik hield me bezig met contactlenzen en instrumenten.
Ja, en ja, het verhaal van de harde lens in Nederland begint eigenlijk bij jouw vader Henk Friedrichs. Mag ik Henk zeggen? want die had het. Hoe kwam hij in contact met de contactlenzen?
Mijn vader had veel contact in Engeland direct na de oorlog. Hij importeerde Eygaard brillenglazen. Dat waren de eerste kunststof brillenglazen. En in Engeland kwam hij dus ook andere mensen tegen. Onder andere de firma Kelvin uit Manchester.
Ja.
En die contactlenzen hadden.
Ja, het is ongelooflijk hoor. Ik heb hier gewoon die originele brochures van Kelvin liggen. Hartstikke mooi, ja, dit is echt historie. Kelvin Invisible Lenses. En dan ook met een vertaling naar het Nederlands. De onzichtbare Kelvin lenzen. Ja, dat moet jouw vader dan waarschijnlijk gecreëerd hebben. Ja. Dus hij haalt die lenzen naar Nederland. Maar hij deed ook iets bijzonders toen, hè?
Ja, hij kwam met die contactlens in Nederland aan. Maar er waren eigenlijk geen mensen die contactlenzen konden aanpassen. Dus hij zocht
Er was geen opleiding.
Er was geen opleiding, nee. Maar er was ook. Mensen hadden er wel van gehoord, maar niemand kon het. Dus hij heeft toen eigenlijk eerst een rondschrijver gedaan wie er geïnteresseerd was. En dat waren er heel veel.
Onder de opticiens.
Ja, dat waren er een paar honderd.
Ja.
Maar op een gegeven moment moest het geheel toch wat structuur krijgen. En stelde hij voor om een specialist uit Duitsland overigens, niet meer uit Engeland, te halen. En daar was geld voor nodig.
Oké.
En het werd onder de deelnemers een rondschrijver gedaan dat, met de vraag om 500 gulden te doneren.
Ja.
Om dan samen dan met de contactlens te beginnen.
En we hebben het over 1948, dus 500 gulden was
veel geld.
Dat was wel geld. Dat bleek ook.
Dat bleek ook, want het 90% viel af.
Zo.
En er bleef een groep van een kleine 10 man bleef over en die gingen doen.
Ja.
En die gingen. En met dat. Met die 10 keer 500 euro. Gulden, sorry. Werd er een contactlensspecialist uit Stuttgart gehaald. Een zekere heer Morrison, Karl-Heinz Morrison.
Ja.
Daar wilden ze in Stuttgart wel vanaf. Want dat is een onaangenaam mens. Maar hij wist van contactlens wel wat.
Ja.
Dus niet al te veel, want hij paste vaak aan met de instructie nog op schoot.
Nou, we kunnen wel voorzichtig zeggen dat Karl-Heinz Morrison, wat trouwens een hele Engels klinkende naam is, maar goed. Die heeft de eerste lichting Nederlandse opticiens leren lenzen aanpassen.
Nou, dat zou ik niet durven zeggen. Oh. Hij heeft daar wel. Hij kreeg al snel ergens een jaar of twee, drie later een assistent, Flip Evers.
Oh ja.
En hij leerde Flip Evers ook contactlens aanpassen.
Okay.
En toen kwamen er meerdere mensen, onder andere Sachs en Bloemink.
Timo Sachs, ja.
Ja, Timo Sachs en Bloemink, die was wat ouder. En, maar hij moeit zich eigenlijk niet met de opleiding. Okay. Hij wilde zich eigenlijk wel, wilde het eigenlijk graag voor zichzelf houden.
Oké. Nou, dat sluit aan bij wat je eerder over hem vertelde. Maar jouw vader deed iets heel bijzonders, hè? Want hij heeft toen een club opgericht in 48.
Ja. En die, met die 500 gulden pp.
Ja.
De club genaamd een communautaire vennootschap Occulenti.
Ja. En daar zat ook. Dat was een samenwerking tussen de oogheelkunde en ja, die groep opticiens waar je het net over had.
Nee, de oogheelkunde zat er op zich niet bij. Dat was een samenwerkingsverband van een groepje opticiens. Onder andere, ik heb ze hier voor me liggen. Rink.
Ja.
Kortland van de firma Groeneveld in Rotterdam.
Ja.
Masselman, Gert Masselman uit mm-hmm. van de Amstelveenseweg in Amsterdam.
Ja.
Willem de Bruyne uit de Gravenstraat in Amsterdam. Caminada. Schmid.
Bekende Schmid van de.
Van Trokin.
Ja.
En meneer Kater was dat. En Dijkshoorn.
Oké.
En in Den Haag. Gratis. Jijger van Erga.
Ja.
En Biesels.
Ja. Die hebben zich op een gegeven moment daarvan afgesplitst. Ik heb daar met Gunter Kolbe in een andere podcast nog over. Maar die club, die ging. Oké, dus er zaten geen oogartsen bij. Maar die gingen wel bij in oogheelkundige praktijken lenzen aanpassen. Dus ze hadden hun eigen winkeltje.
In de oogheelkundige.
Ja,
eigen kassa.
Eigen kassa.
En dan een kassa staan in de oogartspraktijk. Dat is wel even wennen hoor. Voor een
Ja, want Gunter Kolbe, die heeft mij ook het verhaal verteld. Ja, oogartsen mochten eigenlijk geen handel drijven in die tijd. Dus dat was een mooi win-win eigenlijk.
Ja, want zij schreven wel een fee natuurlijk. Die werden gelijk afgerekend. Dat rekende Occulenti vaak voor ze af.
Ja.
En Occulenti verkocht de lenzen.
Ja. Wat was een paar lenzen die kosten?
Toen rond 300 euro. 300 gulden.
300 gulden, ja.
Dat was toen ook veel geld.
Ja. En je vertelde ook een verhaal dat er wel gepoogd is om dat bedrag naar beneden te brengen.
Ja, dat heeft de Rink, die was directeur van Occulenti, in de jaren 70 kortstondig geprobeerd om de prijs van 300 naar 200 gulden te brengen. Maar dat leverde absoluut geen extra klanten op, maar wel een verlies. Dus daar is hij snel van teruggekomen. Maar,
jij was er ook geen voorstander van, vertelde
je. Ik was er geen voorstander, want ik zei in de iemand gaat niet naar een ziekenhuis of naar een oogarts om goedkope lenzen te krijgen.
Ja, ja. Hey, jouw vader die is in 77 al overleden helaas. Maar toen zat jij al lang en breed dus in het bedrijf. En jij had dus de contactlenzen bij Friedrichs. Maar we zijn nog aan een ander deel helemaal niet toegekomen. Dus in eerste instantie kwamen die lenzen uit Engeland, bij Kelvin vandaan. En op een gegeven moment zijn jullie om een of andere reden geswitcht naar
Mullenweld.
Die familie Müller is heel verward. Er zijn heel veel Müllers. Hoe komt deze Müller aan zijn naam?
Ja, Mullenweld. Dat klinkt geweldig, hè? Mullenweld. Maar hij was een Müller die naar de wereldtentoonstelling in Parijs geweest was in 1988. En
Die met de Eiffeltoren?
Precies, met de Eiffeltoren. En omdat hij daar was geweest, en dat was zo bijzonder dat hij was, werd hij genoemd die Müller die naar de Weltausstellung was.
Geweldig.
En zo kwam Müller Welt tot
stand. Mooi verhaal. Want heel veel Müllers hebben dus een toevoeging aan hun naam aangebracht om zich te onderscheiden. Omdat iedereen heette Müller ongeveer in die tijd. Ja, oké, duidelijk. Ik kom de naam Müller zo vaak tegen als je het hebt over de historie van de sclerelenzen en dergelijke. Maar het zijn heel vaak andere Müllers. Dus daar moeten we goed mee oppassen. Oké, dus jullie importeren dus de lens uit Stuttgart. Dat gaat een tijdje goed. Maar op een gegeven moment willen jullie ook zelf lenzen gaan maken. En dan komt er nog een andere firma weer om de hoek kijken.
George Nissel.
Ja.
Uit Engeland.
Engeland opnieuw.
Hamel Hempstead.
Mm-hmm. En
Gingen jullie meteen die lens zelf maken? Of
nou,
is...
we hebben kortstondig die lenzen bij Nissel gekocht. Maar dat, ik weet niet hoe lang, maar dit is niet lang geweest. Want Nissel verkocht naast contactlenzen ook machines. En mijn vader was vooral geïnteresseerd in die machines.
Ja.
Dus we hebben toen die machines gekocht. En we zijn op zolder, in de, aan de Nieuwe Zijds vorige geval, in samenwerking met Oculent, want eigenlijk Oculent was onze enige afnemer,
ja.
Contactlens fabriekje begonnen. Onder de leiding van Arie Cardol. En later met, na een jaar ongeveer, kwam Guus Mul erbij. Guus Mul, die zijn assistent was. Gedurende een jaar of 4, 5 waren ze met z'n tweeën.
Oké. Dus even samenvattend. Jullie zaten al aan de Nieuwe Zijds vorige wel, maar met brillenglazen en dergelijke. En brillen. Ja.
Ja, en horlogerie.
Ja. En toen zijn jullie op de zolder eigenlijk, dat mag ik toch wel zeggen, het eerste Nederlandse bedrijf geweest die contactlens zijn gemaakt.
Ja, in 61 zijn we
begonnen. 61, ja, met 2 man dus. En, maar je vertelde ook, een paar jaar later was het al 10 man.
Ja, dat was zo in de eind jaren 60 was het een man of 10, ja.
Ja, ja. En toen werden jullie ook te groot voor Amsterdam.
Nou, ja, in 72 zijn we naar Heemstede verhuisd, omdat de gemeente Amsterdam ons te kennen gaf dat bedrijven zoals ons met logistiek, met pakken en vrachtwagens niet in het centrum thuis horen. Okay. En daar hebben ze eigenlijk wel gelijk aan. Als je terugkijkt, dan hebben ze wel gelijk.
Het is nog steeds actueel, maar nu voor andere, kleinere bedrijven. Maar daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja, oké, dus toen zijn jullie naar Heemstede. Nou ja, daar, dat kennen we. Dat was ook op de eerste verdieping volgens mij. Hè, dat jullie,
tweede verdieping. Ja, het was de tweede verdieping, omdat in 73 de zaak afbrandde. En daar zat dus precies de contactlensfabriek.
Joh.
En toen zijn we naar Engeland onmiddellijk nieuwe apparatuur gehaald. En binnen 2 weken was onze productie weer herstart.
Wauw, dat is bijzonder.
Ja.
Ja, dus, want het, jullie waren toen, nou, toen waren er al meerdere bedrijven, denk ik, die contactlensen maakten.
Ja, ik weet dat UCO was gestart herstart van GT Optics. En en ergens in die tijd is UCO ook begonnen.
En KL bedoel je?
Ja, en er kwamen natuurlijk lenzen genoeg uit van het buitenland. Vanuit
Duitsland.
Vanuit Duitsland.
Ja, ja, ook vanuit...
Gunther Kolbe importeerde lenzen van Titmus.
Ja.
En Erga importeerde lenzen van Sönkers.
Ja.
En je had ook nog Melco Workshop. Die importeerde lenzen van Bulk.
Oké, in Groningen? Groningen.
Ja. Vooral voor de oogarts eigenlijk.
Ik ben in het contactlensmuseum geweest in Assen. En ik ben ze allemaal tegengekomen. Kelvin lens, dozen met sclera Kelvin lensjes. Want we hebben het nog niet over gehad, Michiel. Maar oorspronkelijk waren al die lenzen die jullie dus uit Engeland haalden, het waren eerst nog heel even sclera lenzen. Maar al heel snel werden dat corneale lenzen.
Ja, volgens mij vanaf 1952.
Ja. Hadden jullie eigen lensontwerp dan, of hoe werkte dat?
Nee, we werden gewoon de lenzen dat we maakten waren de lenzen van George Nissel. 3-curvjes, B-curvjes, maar vooral 3-curvjes.
Oké. Dus, ja, en hadden jullie dan 1 of meerdere draaibanken? Hoe zat dat?
Nou, je van binnenkant en buitenkant had je aparte draaibanken. Er waren 2 man aan het werk.
Okay.
Dus ik denk dat er een bank of 6 stonden ongeveer.
Ja. Nou, ander vind ik mooi verhaal is jullie hadden dus eigenlijk het alleenrecht in ieder geval op de productie in Nederland. En het bedrijf de vader van Roel Rozen in Emmen, die wilde eigenlijk ook wel die apparatuur kopen. Maar ja, daar zaten jullie niet echt op te wachten, geloof ik.
Nou, weet je, we hadden natuurlijk wel de verplichting voor ten opzichte van George Nissel, waar de vertegenwoordiging van de apparatuur. Dus als iemand zo'n apparaat wilde hebben, dan hadden we wel de verplichting om om het te verleveren.
Ja.
Maar zo ging het niet helemaal. De vader van Roel Roos kwam bij ons en die vertelde dat ze een contactlensfabriek in Indonesië wilde starten.
Ja, in Bandung, dat heb ik inderdaad begrepen, ja.
En toen hebben ze 2 of 3 man opgeleid in Heemstede. Dat was in Heemstede al.
Ja.
En die apparatuur is besteld. Maar die apparatuur is nooit in Indonesië aangekomen. Die is naar Emmen gegaan en is daar NKL geworden.
Ja, uiteindelijk. Ja,
ja dat zei zo.
Ja, zo lopen dingen.
Ja.
Hartstikke goed. Ja, ik wil jouw vader toch wel echt in het daglicht zetten. Hoe zeg je dat? In de schijnwerpers zetten. Ik denk dat hij had in ieder geval de visie, hè, eind jaren 40, om te zien, ja, die contactlens, dat is wat bijzonders. Dan moeten we, en natuurlijk zag hij daar ook een business in, maar hij is en de eerste geweest die dat heeft gezien en dat dus heeft ook echt met die productie begonnen is. Ja, en daarnaast het verhaal Oculenti, wat natuurlijk wel een unieke combinatie is geweest. Als je ook om ons heen kijkt naar landen, Duitsland, Frankrijk, België, ja, daar is dat nog steeds loopt, dat heel stroef. Terwijl in Nederland hebben we dat ons eigenlijk al een beetje toegeëigend, hè, die contactlenzen.
Ja, de oogartsen waren dus ook niet heel erg geïnteresseerd in de aanpassing van contactlens op zich. Ze hadden het al druk genoeg. En
heb je daar een verklaring voor waarom dat hier dan anders was dan elders?
Nou, in België zijn er veel meer oogartsen.
Okay.
En de oogartsen in Nederland zijn vooral met oogheelkunde bezig.
Oh, ja.
En die contactlenzen, ja, dan moest je eigenlijk niet te veel meer lastigvallen, want ze hadden te druk.
Ja.
Dus, en in Nederland was die ruimte ervoor. En ik vind dat de Nederlandse opticien, onder andere via de opleidingen en de ANVC, een hele professionele invulling gegeven hebben aan de contactlenswereld en aan de contactlensaanpassing. In België, het is nog steeds zo dat je niet op hetzelfde niveau contactlens aangepast krijgt als in Nederland.
Ja, dat is wel ook cruciaal, hè? De opleiding die ook snel ontstaan is vanuit de Christian Huygensschool. Heb je daar nog een rol bij gespeeld?
Nee, niet bij de start. Want we waren natuurlijk voor mannen als mannen van de eerste zoals Jan Grit, een beetje in het kamp van Oculenti. En dat vonden ze toch een beetje, het was geen vlees, geen vis.
Mm.
Dus, maar we hebben wel van heel snel af al de mensen van de contactlensopleiding in Rotterdam meegenomen naar de fabriek, toen we de tegenwoordiging van Titmus hadden, naar de fabriek in Aschaffenburg. Vanaf 1977... 77, organiseerden we 2 of 3 keer per jaar een hele tocht naar Aschaffenburg met alles erop en eraan.
Ja, dat zijn die verhalen doen nog steeds rond in de optiek, de reis naar Aschaffenburg. Ik ben er zelf nooit geweest vanuit de optiek. Dat was net te laat, denk ik. Nog heel even terug dan naar Oculenti, de CV Oculenti. Hè? Want nu, Oculenti bestaat nog steeds. Het is een heel ander soort Oculenti. Maar hoe is dat gegaan? Jullie hebben op een gegeven moment, heeft de firma Friedrichs, jij dus, of je vader, weet ik eigenlijk niet, die hebben ook de mensen van Oculenti uitgekocht, hè?
Nee, dat ben ik. Dat is okay. In 1984 gebeurd.
Ja.
En mijn vader is in 1977 gestorven.
Oh ja, tuurlijk.
En de aandeelhouders van Oculenti waren vaak geïnteresseerd in dividend. En wij waren eigenlijk meer geïnteresseerd in de business aan zich. En op een gegeven moment waren ze gevoelig voor een goed bod. En we hebben ze in 1984 de overige aandeelhouders, die er toen nog waren, want er waren heel veel afgevallen, hebben een goed bod gedaan en we hebben het uitgekocht. En we hebben toen ook een nieuw pand neergezet in Hoofddorp. En we hadden wel een beetje last van in de markt dat er opticiens ons als concurrent zagen als ze verderop in het oog in het contactlens aanpasten.
Ja.
En toen kwam de firma ICN, dat eigenlijk een buitenstaander voor de optiek was. En die deed ons zo'n groot bod dat
die deed iets met vloeistoffen volgens mij.
Ja,
niet?
Alleen
ja.
Met vloeistof.
Ja.
En die hebben dat dus toen met het bod overgenomen. Ja. Overigens, de leiding van Oculenti, misschien kan ik wel zeggen, is eigenlijk vanaf midden jaren 70 heeft Mark Asselbergs dat gedaan.
Oh ja, oké.
Okay. Dus ben nu voor goed bekend.
ICN, waar staat dat voor, weet je dat?
International. Nee, het was een farmaceutisch bedrijf.
Ja, nee, precies. En oké, dus die hebben het overgenomen. Oculenti zat ook in Voorhout op een gegeven moment. Was dat in die tijd?
Nee, we hadden die fabriek in bij ons op 2e etage.
Ja,
die afgebrand was, Heimstede. Opgebouwd. En we gingen vrij in 1973 begonnen we al met zachte contactlenzen te maken. Het probleem was dat we dicht bij het kustwater waren. En op het moment dat de wind van zee kwam, dan steeg onze luchtvochtigheid.
Oké. Okay.
En airco's waren toen nog niet zo op het niveau van nu.
Nee.
Dus we hadden vaak last van uitval van de productie, omdat de lens het materiaal te hygroscopisch was.
Jeetje. En, want even voor de luisteraars, de eerste zachte lenzen zoals jullie die maakten, die werden dus gemaakt op een draaibank.
Ja, maar dat, in een droge ruimte.
Ja, exact.
Minder dan 40% vochtigheid.
Ja, ja, ja. En daarna gehydrateerd. En, wauw. Ja, dat is ook een mooi verhaal. Zachte lenzen komen later in deze podcastserie nog wel aan bod, Michiel. Maar ik wil weer even toch terug naar die... nog heel eventjes bij de harde lenzen blijven in ieder geval. We hadden het over voorhoud, je zei. Dus...
Toen wij de tegenwoordiging van Tisman Oerlikon overnamen, eigenlijk van Gunther Kolbe, toen moesten we eigenlijk onze productie kwijt. En Oculenti, die productie was sowieso een samenwerking met Oculenti. En toen heeft Oculenti de hele productie meegenomen en is uitsluitend lenzen voor zichzelf gaan blijven maken, niet voor derden.
Okay.
En wij gingen de markt op met de Tisman Oerlikon lenzen.
Ah, oké. En het was in een bollenschuur, vertelde je.
Ja, ze begonnen natuurlijk, ze moesten bij ons vandaan en ze was en voorhoud is bollengebied, dus daar waren wel lege bollenschuren. Zo zijn ze begonnen. Ja. Maar het is uiteindelijk is het een leuk gebouwtje geworden en ze hebben het denk ik heel goed gedaan.
Ja.
Oh, wel was zo dat de leider van de productie was Arie Cardol en die is toen bij ons gebleven. Die is niet mee met Oculenti gegaan.
Oké. En dus even chronologisch, 84 hebben jullie het Friedrichs mensen uitgekocht. In 87 is het overgegaan naar ICN. En wat is er daarna gebeurd eigenlijk, weet je dat?
Precies weet ik dat niet. Nee. Ik weet dat Mark Assenberg, die toen directeur was, ergens in de jaren 90, ik denk eind jaren 90, maar dat weet hij beter dan ik, daar weggegaan. En op een gegeven moment verloor ICN de belangstelling, ik weet niet precies. En is het overgenomen door een groep opticiens uit Rotterdam.
Ja, oké. Weer opnieuw eigenlijk terug naar de basis. Ja, precies. Ja, en het bestaat nog steeds. Dat is natuurlijk wel heel interessant. Maar als je ook kijkt, en dat is natuurlijk niet toevallig, maar hele bekende namen die ik in ieder geval allemaal ken, zoals Fred Egging, Willem Vreugdeheel, Cor van Mil. Het zijn allemaal mensen die...
Riens Visser.
Ja, die hun oorsprong hebben in...
Timo Sachs.
Ja, nou ja, Riens Visser is eigenlijk, die wil ik ook nog gaan interviewen over zijn rol met sclerenlenzen natuurlijk. Riens zelf lukt helaas niet meer, maar zijn dochter... Maar hij werkte dus voor Oculenti.
Ja.
Maar hij heeft zo'nzelfde constructie opgezet. Want hij is toen ook binnen oogheelkundige centra.
Ja, dat was die Oculenti die had dus overal in alle ziekenhuizen contactlenspecialisten zitten. In Utrecht, in de VU in Amsterdam, in het DG. En wat later dus het... academisch ziekenhuis geworden is.
Ja,
in Rotterdam.
Sorry dat ik je in de reden val, maar mijn schoonmoeder die heeft op dat WG-terrein nog die lenzen aangepast gekregen. Ja,
WG-terrein in de Eerste Helmenstraat in Amsterdam. Ja,
ja. Ja. 1960. Ja.
Ja, dat klopt wel. Dat was ongetwijfeld Morrison, want die zat, in het WG.
Oké. Sorry, ik viel je in de reden.
Nee. Maar,
we hadden het over Riens Visser.
Ja, maar Riens was dus, werkte voor Oculenti en werkte in het ziekenhuis in... Den Bosch.
Ja.
En waar het nou precies zou gaan, hoe het precies gegaan is, weet ik ook niet. Maar op een gegeven moment heeft hij met die oogartsen een deal gesloten. En hij heeft gezegd, ik wil het wel voor u doen in plaats van via Oculenti. Ik denk ook de PR van Oculenti in destijds niet helemaal oké was. Maar hoe dan ook, hoe het gegaan is. Hij nam het instituut over en dat is eigenlijk zijn begin geworden van Riens. En Riens zelf kreeg dus toen... gaspermal materialen beschikbaar waren, het idee om het met sclerenlenzen te gaan doen. En dat heeft buitengewoon goed gedaan.
Ja, en dat samen met nog een paar anderen, maar hebben aan de basis gestaan van waar de sclerenlens nu staat. En dat is zeker in Amerika enorm populair geworden. Ja. Maar dat kwam door de zusterlatende materialen.
Ja.
Zeker. Met Don Zekiel in Australië. En daar met de Rosenthal.
Perry Rosenthal, precies. En bij Perry Rosenthal was dus een relatie van ons. We kochten het bossenmateriaal.
Oh, oké.
En zo kwam het eigenlijk.
Oh, jullie haalden de materialen bij hem?
Dus bij Oculenti kochten ook zijn materialen bij hun.
Okay.
Maar ze hadden geen exclusiviteit. Dus ze verkochten ook aan iedereen die langs kwam.
Ja. Ja, nou goed, daarmee is het verhaal al een beetje rond. De aanleiding dat ik hier ben is het patent voor de eerste harde lens, vormstabiele corneale lens zoals wij hem kennen in 1948. Dat is precies 75 jaar geleden, Michiel. En nogmaals, mijn vraag was daarbij, hoe is die lens nou naar Nederland gekomen? Nou, de sclerale lens die was er wel, die van glas. Maar de corneale lens, 1948, is denk ik een sleuteljaar in dat hele verhaal geworden. En het is heel mooi dat jouw vader daar zo'n belangrijke rol in heeft gespeeld.
Ja, ik vind ook, mijn vader heeft dat toen gezien. En eigenlijk, toen ik in 67 in de zaak kwam, toen lag het er al gewoon. Dus ik heb het opgepakt en ben het doorgegaan. Maar het was zijn idee.
En maar heeft hij het succes meegemaakt en zag hij dat ook zo? Hoe bijzonder het was? Was dat?
Ja, hij heeft toen Oculenti heeft in de jaren 60 heel goed gedraaid. Ik bedoel, ik denk tot 1965, 66 hadden ze 100% van de markt.
Dus,
en toen draaide het echt heel, heel goed. En dat heeft hij meegemaakt.
Ja, ja, ja.
Hij was te bescheiden om daar iets over te zeggen. Nou, maar hij was wel. Met name Rink zei wel van. Friedrichs heeft ons hier samengebracht.
Dat heb je wel goed doorzien. Ja, 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 ja. Heel mooi verhaal. Dank je wel, Michiel.
Graag gedaan.
Ja, zo blijkt 1948 dus een cruciaal jaar geweest te zijn in de ontwikkeling van de corneale contactlens, ook in Nederland. In het Optiekmuseum in Assen. Bij de firma Geving en Geving. Zijn ook diverse artefacten terug te vinden. Zoals onder andere die eerste Oculenti contactlenzen in doosjes. Sclerale lenzen, corneale lenzen, Kelvin lenzen en nog veel meer. En dit markeert in ieder geval de overgang van lenzen op medische indicatie naar contactlenzen voor cosmetische redenen. Ja, we sluiten daarmee eigenlijk het hoofdstuk oogheelkunde af. En ik ga nog één keer terug naar het oogleidersgasthuis. Om precies te zijn naar het archief van het oogleidersgasthuis. Dat ligt in het Universiteitsmuseum in Utrecht. In het depot. Fantastische oude scleralenzen liggen hier. Maar ook originele werken van Snellen, professor Snellen van de Snellenkaart. En van Donders natuurlijk, de oprichter. En zelfs kom ik hier tegen een originele lens, handgeslepen, van Christian Huygens. Nou ja, hoe uniek is dat? En dat maakt het verhaal ook weer rond, want Christian Huygens en de Christian Huygens School komen natuurlijk als een soort rode draad bijna elke keer weer terug in deze podcast. Dus we gaan deze nu afsluiten met de oprichter eigenlijk van het oogleidersgasthuis, professor F.C. Donders. Ja, we gaan te voet verder. Klein wandelingetje van de Dom naar het Sint-Janskerkhof. Mooi plein midden in Utrecht. Mooie kerk in het midden. De Sint-Janskerk, jawel. Maar er staat ook een beeld met een meneer. Die zit op een stoel. Het is moeilijk te lezen van wie het beeld is. De letters zijn wat verweerd, maar dat is meneer Donders zelf. Er staat hier gewoon een beeld van Donders. En ik zie wat Aziatische toeristen hier rondlopen. Die maken een foto van het beeld. Ik denk dat ze geen idee hebben dat dit Donders is en wie Donders was. Die in 1858, als ik het goed heb, het oogleidersgasthuis heeft gesticht samen met Snellen. En dat heeft een hele rijke historie inmiddels. Die plek van het eerste oogleidersgasthuis met volgens mij 5 bedden of 6 bedden. Dat is nu trouwens een hotel, het iHotel. Een aanrader voor iedereen werkzaam in de oogzorg. Ja, we zijn dus van het oogleidersgasthuis van Donders en de glazen scleralenzen naar de PMMA scleralenzen, naar glazen en PMMA corneale lenzen. Nu aangekomen bij de verdere ontwikkeling van de corneale contactlens. En daar gaan we in de volgende uitzending meer over horen. Torische vormstabiele contactlenzen, multifocale vormstabiele contactlenzen en orthokeratologie. Graag tot de volgende keer en hartelijk dank aan de AVC, Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten, voor het mogelijk maken van deze podcast.